citeer even vers 11 van hoofdstuk 2 van de Handelingenbrief. Dan staat er, en wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken. Dus wat de uitstorting van de Heilige Geest doet, is dat mensen gaan spreken over de grote werken van God. Dat is essentieel wat de kerk moet doen. En toen heb ik nog een andere tekst even snel bijgezocht. Ik denk van ja, maar dat is iets wat in de psalmen ook heel vaak wordt genoemd. Ik lees even een paar versen voor uit de psalmen. Psalm 105, vers 1, er staat bijvoorbeeld, loof de Heere, roep zijn naam aan. Maak zijn daden bekend onder de volken, staat er dan. En vervolgens, zing voor hem. Zing psalmen voor hem. Spreek aandachtig van al zijn wonderen. Beroem u in zijn heilige naam. Laat het hart van wie de Heere zoeken zich verblijden. Dat is wat de kerk moet doen, lieve mensen. Dat is echt wat de kerk moet doen. En waarom is dat zo cruciaal? Nou, de kerk heeft een roeping. En jullie hebben ook een roeping hier in Franeker. En als je nou even heel simpel wil pakken, en ik pak hem even in aanleiding van een boek wat Tim Keller daar ook over heeft geschreven, een heel interessant boek over hoe de kerk eigenlijk zou moeten zijn. Dan zegt Tim Keller in zijn boek, hij zei, als je het hebt over de roeping van de kerk, dan zou je hem kunnen onderscheiden in vier dingen. De kerk is geroepen om mensen te verbinden met God. En mensen de weg te wijzen naar Jezus Christus, die de weg is tot de Vader. Ook de enige weg is tot de Vader. Maar het is ook de bedoeling dat de kerk mensen met elkaar gaat verbinden. Dat er een familie gaat ontstaan. Dat de broeders en zusters gemeenschap gaat ontstaan. En dat mensen op die manier een thuis ervaren. Dat mensen het gevoel hebben van, hey, hier word ik geaccepteerd, gewaardeerd. Hier ontstaat echt een gemeenschap. Dat is ook een belangrijke taak van de kerk. Het derde wat de kerk moet doen, is een verbinding leggen met de stad of het dorp waarin je bent geplaatst. Je bent hier niet alleen maar op jezelf, maar je staat te midden van een stad of een dorp die een bepaalde cultuur, een bepaalde traditie heeft. En dat is ook het vierde aspect wat Tim Keller noemt, van maak verbinding met de cultuur waarin je bent geplaatst, zodat je een zout en een licht kunt zijn. En wat je vaak ziet in de loop van de kerkgeschiedenis, en kijk maar eens de afgelopen 2000 jaar terug, is dat de kerk zich vaak heel erg gefocust heeft op één aspect. En het uitzicht bijvoorbeeld in een hele strakke liturgische kerk, om eens wat te noemen, die vaak wat hoger opgeleide mensen zal aanspreken, hoog liturgisch, mooie liederen. En in de oude kerk was het natuurlijk vaak ook weer het Latijn, om maar eens wat te noemen. Andere kerken die zetten zich heel erg in voor sociale gerechtigheid. He, die brengen bijna een soort bevrijdingsevangelie, bevrijdingstheologie, waarbij het gaat om het helpen van armen. Die focussen zich daar helemaal op. En je ziet vaak dat kerken zich heel erg focussen op een bepaald aspect. Maar de kunst is om te zien dat je als kerk geroepen bent om het volledige aspect, zeg maar, van kerk zijn uit te dragen. Verbinding met God, verbinding met mensen, maar ook met de stad en de cultuur. En zo zijn jullie ook geroepen om hier in Franeker erover na te denken van waartoe roept God ons? En welke positie kunnen we innemen in deze stad, zodat we het verschil kunnen maken? En dan vind ik het prachtig dat jullie de straat op gaan en daarover vertellen. En ik wil jullie ook aanmoedigen om dat ook elke zondag te doen. Toen Anne vanochtend vroeg bij zijn inleiding, van na het openingsgebed is er ruimte ook voor jullie als gemeente om te bidden. Ik wil eerlijk zijn, ik wil open zijn naar jullie toe. Hier moet het kunnen. Er zei, één iemand heeft gebeden vanochtend. Eén iemand. En daarna werd er een lied ingezet. Terwijl Jezus zei, het huis van mijn vader behoort een huis van gebed te zijn. En ik bedoel dat niet als verwijt naar jullie, maar wel als de roeping die jullie als gemeente hebben. Om vervuld te zijn van de Heilige Geest. Om in het huis van gebed, want dit is een huis van gebed. Dit is de tempel van Gods Geest, zegt Paulus in de Korinthebrief. Jullie zijn het tempel van Gods Geest. Om dan wat je deze week hebt meegemaakt, wat God je heeft laten zien deze week, om dat te uiten, te brengen en God te loven en God te prijzen. En Paulus die schrijft in de Korinthebrief ook, als jullie samenkomen, ieder heeft iets, zegt hij. De een heeft een psalm, de ander heeft een woord, de ander heeft een leer, een ander heeft een openbaring, de ander heeft een woord, een profetie of een tong of uitlegtong, of noem maar op, maar er gebeurt iets. God is in beweging, Gods geest is aan het werken. En ik wil jullie aanmoedigen om je daarna uit te strekken. Om daarin te zeggen van, Heere, als we lezen in uw woord, dan lezen we dat u het zo bedoeld hebt. Dat is kerk zijn. En ik geloof dat als een kerk die positie weer gaat innemen, als wij ons ook persoonlijk daarin ook de verantwoordelijkheid nemen. Het is ook een kwestie van discipline. Om mee te brengen van wat je in de week hebt meegemaakt. En daarin zondags God te loven, God te prijzen. En God bekend te maken te midden van de volkeren. Zoals de psalmen dat zegt. Hè. Maak hem bekend te midden van de volkeren. Zo staat het ook. Nou, dan gaat er wat gebeuren. En dan kunnen jullie ook, al zijn jullie een kleine gemeente op dit moment. Ook al heb je misschien de zorg van vergrijzen we niet als gemeente. En waar is de jeugd en noem maar op. Maar dan kun je het verschil maken. Omdat je je laat leiden door de geest van God. En doet datgene wat in zijn woord staat over gemeente zijn, over kerk zijn. Nou, dan wil ik u even aangeven, bemoedigen daarmee. Het is niet de prediking, maar het kwam bij me op en ik was heel erg blij dat vervolgens ook de ruimte werd gegeven voor datgene wat gistermiddag hier in Vlaanderen is gebeurd. Prachtig. Mooi. Ik wil met jullie hebben over een bekend gedeelte en toen ik de eerste keer hier bij jullie sprak, heb ik jullie ook verteld, dat is mijn bekeringsverhaal. Dat is het verhaal van de barmhartige Samaritaan en daar gaan we het vanochtend met elkaar over hebben. Lucas hoofdstuk 10. En ik wil u vragen om dat met mij mee te gaan lezen, vanaf vers 25. U bent van mij gewend om dat te doen vanuit de herziene Statenvertaling. Ik hoop dat het niet te lastig is voor een ieder. En dan is Jezus net in gesprek geweest met de discipelen en vervolgens ook in gebed. U kunt dat zo snel zien wel in Lucas hoofdstuk 10. En dan komt er een wetgeleerde, vers 25. En zie, een wetgeleerde stond op om hem te verzoeken en zei, meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En hij zei tegen hem, wat staat er in de wet geschreven, in de Torah? Wat leest u daar? Hij antwoordde en zei, u zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand. En uw naaste als uzelf. Hij zei tegen hem, u hebt juist geantwoord. Doe dat en u zult leven. Maar hij wilde zichzelf rechtvaardigen en zei tegen Jezus, wie is mijn naaste? Jezus antwoordde en zei, een man ging van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen van rovers die hem de kleren uittrokken, hem daarbij slagen toedienden en hem bij hun vertrek halfdood lieten liggen. Toevallig kwam er een priester langs diezelfde weg. En toen hij hem zag, ging hij aan de overkant voorbij. Evenzo ging ook een leviet, toen hij op die plek kwam en hem zag, aan de overkant voorbij. Maar een Samaritaan die op reizen was, kwam in zijn buurt en toen hij hem zag, was hij met innerlijke ontferming bewogen. En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden en goot er olie en wijn op. Hij tilde hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. En toen hij de volgende dag wegging, haalde hij 2 penningen tevoorschijn en gaf ze aan de waard en zei tegen hem, zorg voor hem en wat u verder aan kosten maakt, zal ik u geven als ik terugkom. Wie van deze 3 denkt u dat de naaste geweest is van hem die in handen van de rovers gevallen was? En hij zei, degene die hem barmhartigheid bewezen heeft. Jezus zei tegen hem, ga heen en doet u evenzo. Dit is het woord van God, lieve mensen. Tja, een wetgeleerde. En een wetgeleerde die het gesprek in 1 keer aangaat met Jezus, het lijkt bijna wel alsof hij Jezus onderbreekt. Als je het zo de context een beetje leest hier in Lucas hoofdstuk 10. En die staat op. En die gaat naar Jezus toe met de bedoeling om hem te verzoeken. Eigenlijk om Jezus onderuit te halen. Dat is eigenlijk wat hier staat. Een poging doen om Jezus onderuit te halen. En de vraag is, meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Ja, dat is een vraag waar wij misschien snel overheen lezen, maar dat is natuurlijk wel een hele goede vraag. Wat moet je nou doen om in de hemel te komen? Om heel plat even te maken. Wat moet je dan doen? Als je tegenwoordig met mensen erover spreekt, dan hoor je allerlei verschillende dingen. De meeste mensen denken dat als er al een hemel is, je gewoon in de hemel komt. Ik weet niet of het je opgevallen is, dat zie je ook vaak bij sportwedstrijden, het is me ook bij de Olympische Spelen nog eens een keertje opgevallen. He, dan denkt men aan een andere sporter die overleden is en dan dragen ze hun overwinning of hun inspanning dragen ze op en dan kijken ze naar boven en dan wijzen ze allemaal. Hebt u wel eens gezien met de sportwedstrijden? Zo gaat het dan, hè? En dan denken ze van nou, onze vriendin of onze vriend die kijkt vast vanuit de hemel naar beneden en zal erg blij zijn als wij nu de overwinning behalen of een gouden medaille of dat soort zaken allemaal. He, van als er een hemel is, iedereen die overlijdt gaat naar de hemel. Zo denken mensen tegenwoordig. Dat is het idee wat mensen daarvan hebben. Geen besef meer dat er A, al een persoonlijke God is. En B, als die persoonlijke God bestaat, wat betekent dat dan voor mij? En kan ik zo wel bij God binnenwandelen, om het maar even heel simpel te zeggen? Of heb ik misschien wel last van mijn zonden? En is er een groot verschil tussen God en mij en moet daar iets mee gebeuren? Mensen beseffen dat niet meer. Mensen zijn het kwijtgeraakt. Ik moet ook zeggen, mensen zijn daar volledig bij ook in de luren gelegd. Donderdagavond gingen we naar een restaurant met een groep mensen. Ik was uitgenodigd om daar te komen, dat wist ik ook niet. En ik kom daar binnen, het stikte daar van de boeddhabeelden. Toen dacht ik, wat jammer dat ik mijn hamer niet had meegenomen. Ik had graag al die beelden van de muur willen rossen en huppakee, eruit. En dan nemen we flink met die hamer tekeer. Het is belachelijk. Mensen beseffen dat niet. En er is ook een keertje iemand die aan obesitas leidt. Ja, dat is zo'n dikke buik, zie je dan ook nog een keertje voor je. Ik denk, dat is toch absurd. Ja, het is ook ongezond ook nog eens een keertje om zo dik te zijn. En dat is nou iets wat we binnenhalen. Het is afgoderij. Maar mensen beseffen het niet. Mensen hebben het niet door. Maar de vraag stellen wat deze wetgeleerde doet, is op zich wel een goede vraag. De motivatie was verkeerd van de wetgeleerde. Maar de vraag is, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Hoe kom ik bij God? En eeuwig leven is dan niet bedoeld in de zin van er eeuwig jong uit blijven zien. Want dat denken tegenwoordig ook nog heel veel mensen. Hè. Ze doen er alles aan om er eeuwig jong uit te zien. Met anti-rimpelcremes en allerlei vitamines en allerlei andere zaken, zeg maar. Om maar zo lang mogelijk gezond en jong te blijven. Daar gaat het niet over. Jezus geeft zelf een hele mooie definitie, u hebt dat vast wel eens gelezen in het Johannes-evangelie, in Johannes 17, in het hogepriestelijk gebed. Dan spreekt Jezus, het eeuwige leven betekent dat ze God kennen. God kennen, en bij hem zijn. Dat is eeuwig leven. En hoe ontvang ik dat nou eigenlijk? Hoe beërf ik dat nou eigenlijk? En wat erachter zit bij deze wetgeleerde is dat hij een vraag stelt om te checken van ja, wat zal deze Jezus nu precies zeggen? Maar Jezus legt hem even terug en hij zegt tegen hem, wat staat er in de Torah, in de wet geschreven? Dat is een goede neem. Want Jezus gaat niet buiten het woord van God, de Bijbel, om. Jezus geeft ook geen definitie die hij zelf verzonnen heeft. Heel veel mensen denken, Jezus was maar een mens. Nee, Jezus als zoon van God grijpt terug naar de Torah en vraagt, wat staat er in de Torah en hoe lees je dat? Mijn oude Statenvertaling die zegt niet, wat lees je? Maar die heeft het nog mooi vertaald met, hoe lees je? Hoe lees jij de Torah? Hoe lees jij de Bijbel? Sommige mensen lezen de Bijbel als een interessant literair boek. Als een hoogstaand poëtisch boek met prachtige proza en poëzie en dat soort dingen allemaal. Anderen lezen hem echt als een theologisch boek. Weer andere mensen lezen hem als een historisch-cultureel boek. Tijd bepaald, omgevings bepaald, context bepaald, noem dat soort dingen maar op. Maar ook als jij gelooft dat de Bijbel het woord van God is, hoe lees je dan de Bijbel? En accepteer je nog dat de Bijbel het gezaghebbend woord van God is? En dan zult u zeggen, ja, tuurlijk doe ik dat. Ja, dat zeggen we wel. En toch in de praktijk blijkt het nog wel eens wat weerbarstiger te zijn. Want doen we dan ook daadwerkelijk wat er in de Bijbel staat? Of niet? Hoe lees jij de Bijbel? Het mooie is, de oude monniken, en ik heb er wel eens vaak ook in andere kerken over gesproken. De oude monniken spraken in dat opzicht over de Lectio Divina. Misschien heb je er wel eens wat van gehoord. En de Lectio Divina, de goddelijke lezing, daarmee bedoelden ze vroeger in de oude kerk, dan heb ik het echt over eeuwen terug. En daarmee bedoelden ze, als jij 's ochtends vroeg de Bijbel gaat lezen en je doet dat biddend, je gaat biddend de Bijbel lezen, dan wil God door de Heilige Geest tot jou spreken. En is het niet de bedoeling dat je 3 hoofdstukken achter elkaar doorraffelt, zeg maar. Maar dan is het, als je de Bijbel leest, dan pong, dan is er iets wat op dat moment jouw hart raakt. Iets wat haakt, of misschien wat wrevel geeft, of iets waarvan je denkt, hè? Of noem maar op. Maar dan kan het wel zo zijn dat de Heilige Geest op dat moment jou iets wil duidelijk maken. Dan moet je stoppen, zeiden de oude monniken. En dan moet je gaan proeven, moet je gaan kauwen op die tekst om te zeggen van Heer, wat wilt u vanochtend op deze manier tot mij zeggen? Dat is de tekst, de dagtekst voor vandaag. De Lectio Divina, zeiden ze. Hoe lees je, zegt Jezus. Hoe lees jij het woord van God? Dat is een interessante vraag. Die vraag, denk ik, is ook goed voor jezelf om te beantwoorden. Lezen wij nog de Bijbel? Heb ik de Bijbel nog bij me? Is het nog bepalend voor mijn leven? Neem ik hem nog mee naar mijn kinderen? Lees ik nog voor uit de Bijbel? Is het nog echt een richtsnoer van ons handelen in ons leven? Laten we ons er nog door leiden? Hoe lezen wij het woord van God? En het is triest dat de Bijbel tegenwoordig een gesloten boek is voor heel veel mensen. Het wordt niet meer gelezen en het wordt ook niet meer eigenlijk uitgeleefd. Dus wat staat er in de wet, zegt Jezus? Wat staat er nou in de Tora? En wat lees je daar? En hoe lees jij? De wetgeleerde die geeft een juiste definitie. Dat weten we omdat Jezus dat zelf zegt. Hij zegt, heb je juist geantwoord. Wat zegt de wetgeleerde? Nou, je moet of je zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. Ik ga er zo wat dieper op in, maar dat betekent al dat God en de naaste worden hier naast elkaar gezet. In de Bijbel is er geen dualisme. Dat is een moeilijk woord, maar dualisme betekent dat er eigenlijk 2 gescheiden werelden zijn. Daar is veel over gefilosofeerd, theologen hebben daar veel discussies over gevoerd. Is er sprake van 2 werelden? Want hoe kun je nou God bijvoorbeeld in het kwaad bij elkaar brengen? Als in de Bijbel staat dat God alle dingen geschapen heeft en er is niets buiten God om in de wereld gekomen, wat niet uit God is voortgekomen, hoe kan het dan dat Satan er gekomen is? Hoe kan het dan dat het kwaad er is? Hoe kan het dan ook dat er kwaad heden ten dagen nog in de wereld is? Is er dan toch sprake van 2 werelden, een wereld van God en een wereld van het kwaad? Maar uiteindelijk heeft de kerk van alle eeuwen en alle tijden gezegd, nee, er zijn geen 2 werelden, er is 1 wereld. Die wereld is van God. En je kunt niet zeggen dat God het kwaad heeft geschapen, maar je kunt wel zeggen dat in de schepping die God gemaakt heeft, er ruimte is ontstaan voor het kwaad om op te poppen, om het maar modern te zeggen. Dat is wat anders. En zo ook hier, het is niet zo dat ik God kan liefhebben en dan de naaste, mijn medemens, en wie dat is, dat zullen we straks nog even bekijken, dat iets anders is. Dat gaat niet. Johannes zegt in zijn brieven heel duidelijk, je kunt niet zeggen ik heb God lief en vervolgens je broeder haten. Want als jij je broeder haat en je geeft hem geen liefde, je kijkt niet naar hem om, dan heb je God ook niet lief, zegt Johannes. Dat zijn geen 2 gescheiden werelden. Die kun je niet uit elkaar trekken. Dat is lastig, want die neiging hebben we soms wel. En de neiging die wij als mensen hebben, is toch elke keer weer ons terug te trekken in ons veilige, warme groepje, zeg maar, met weinig risico's in onze comfortzone. En dat we samen op die manier leuk geloof beleven. En dan moet er niet te veel gedoe zijn er buitenom. Maar dit gedeelte laat ons zien dat het anders ligt. Interessante vraag, hè? Wat moet ik doen om het eeuwig leven te beërven? En het antwoord is God liefhebben en je naast als jezelf. Want Jezus zegt, u hebt juist geantwoord, doe dat en u zult leven. Dus wil je in de hemel komen, moet je dit doen, zegt Jezus. Wil je het eeuwig leven ontvangen, moet je dit doen. En wat moet je dan doen? Dan moet je God lief hebben met heel je hart. Met heel je ziel, je wezen, je persoonlijkheid, wie je bent als mens. Met je talenten, met je gaven. En de ene is heel praktisch. Eén iemand kan heel goed met zijn handen werken, de andere werkt wel goed met zijn hoofd. En dat staat er ook bij, met heel je kracht en met heel je verstand. Dan ga daar maar eens aan staan, lieve mensen. Hoe is dat bij jou? Hoe is dat bij u? Heb jij God lief met heel je hart? Of zijn er nog heel veel stiekeme afgoden in je hart? En hoe merk je dat? Dat er misschien nog een afgod in je hart is, dat er heel veel tijd en aandacht en energie en geld misschien wel gaat zitten in andere dingen. Hoe lief heb jij God? Waar uitte zich dat in? Als ik zeg tegen mijn vrouw dat ik haar lief heb, maar ik doe dag in dag uit doe ik andere dingen, dan zegt ze ook van ja, het zijn mooie woorden, maar heb je me werkelijk lief? Hoe zit het met jou? Heb jij werkelijk God lief? Met heel je hart? Met heel je ziel? Je hele wezen dat zich uitstrekt naar God toe, verlangt naar God. Mijn ziel roept uit tot u. Dat je hart uitstort voor God. Dat je echt het verlangen hebt dag in dag uit om bij hem te zijn. Psalm 1 die zegt, die Gods woord overdenkt bij dag en bij, weet u het nog? Bij nacht. Ah, doen we dat nog? We zijn s'avonds moe, we gaan naar bed. Ik ook hoor trouwens. Maar hoe leeft dat bij ons? Waar uitzicht dat in? Of hebben we een gemakkelijk christendom ondertussen gecreëerd met z'n allen? Een heel gemakkelijk christendom. We gaan een beetje naar de kerk en we lezen een beetje de Bijbel. En we hebben leuke broeders en leuke zusters. Maar dat is heel fijn allemaal. Maar heel je hart en heel je ziel, het woordje heel staat er steeds bij, hè? Heel je hart, heel je ziel, heel je kracht en heel je verstand, zegt de wet, de Torah. Dat is het. En zet ik me dan nog met heel mijn wezen in voor het koninkrijk van God, voor de dienst aan de Heer, verlang ik daarna, wil ik niets anders dan me voor hem inzetten. Dat is het. En je naaste staat er dan bij als jezelf. Dat is een spannende tegenwoordig. We merken, dat merkt u ongetwijfeld ook hier in het pastoraat, dat heel veel mensen dit lastig vinden. Lief hebben van je naaste als jezelf. Mensen hebben al moeite om zichzelf lief te hebben. Je naaste lief hebben als jezelf. Hoe komt dat? Dat komt omdat Satan een verwoestend spoor heeft achtergelaten onder de mensheid. Heel veel mensen zijn getraumatiseerd. Heel veel mensen zijn beschadigd vanuit hun jeugd, vanuit het verleden, door de dingen die ze hebben meegenomen. Heel veel mensen worstelen met een negatief zelfbeeld, veroordelen zichzelf. Hebben moeite om zichzelf op een gezonde manier lief te hebben. Niet dat je narcistisch bent, zo bedoel ik dat niet. Maar gewoon dat je op een normale wijze vertrouwen hebt, zelfvertrouwen hebt. En dat je gewoon op die manier open in het leven staat. Heel veel mensen zijn naastig op zoek naar bevestiging, naar liefde, naar erkenning. Allemaal naar zichzelf nog, opdat ze beschadigd zijn vanuit het verleden. Dat bedoel ik met dat Satan een verwoestend spoor heeft achtergelaten onder de mensheid, waardoor de mensen beschadigd zijn geraakt. En omdat ze beschadigd zijn, hebben ze moeite om zichzelf lief te hebben, maar als je jezelf niet goed kunt liefhebben, en dan bedoel ik nogmaals niet narcistisch, maar dan is het ook lastig om de ander lief te hebben. Want je bent nog zo op zoek naar erkenning voor jezelf. Let het maar eens op in gesprekken met mensen, hoe vaak het over henzelf gaat. Soms erg vermoeiend, moet ik ook eerlijk bekennen. Dan gaat het over hunzelf. Dan zit je in een gesprek en je vertelt dit. En woep, het gesprek wordt overgenomen. En het gaat over hunzelf. Mensen willen vertellen. En je vertelt iets over de vakantie. Ik noem maar wat. Oh, dat heb ik ook meegemaakt. En vervolgens gaat het de hele tijd over wat zij hebben meegemaakt op hun vakantie. Waarom doen mensen dat? Omdat ze erbij willen horen. Omdat ze een stukje erkenning willen. Omdat ze ook iets bijzonders hebben meegemaakt. Maar ik heb ook iets meegemaakt. Ergens ten diepte is het plekje in je hart nog niet vervuld met de Heilige Geest en met de liefde van God. Niet volkomen. En zolang jij nog niet volkomen vervuld bent met de liefde van God en de acceptatie, laat ik het iets theologischer zeggen met de woorden van Paulus, zolang jij nog niet leeft en bewust bent vanuit het feit dat jij in Christus bent, en dat God de Vader van jou houdt in Christus, jou ziet in Christus, ben jij nog op zoek naar erkenning? Ben je nog op zoek naar liefde? Ben je nog op zoek naar een stuk vervulling in het leven? Want je hart is nog niet vol van de liefde van God. En daar ligt het probleem. Daarom is het zo verwoestend wat er gebeurt ook in onze Nederlandse samenleving. Zijn mensen wanhopig op zoek? Lopen heel veel kinderen ook bij de psychiatrie, bij psychologen, bij de jeugdzorg, bij de welzijnszorg? Van de week was het nog in het nieuws, je hebt het allemaal meegekregen, de overheid grijpt nu weer in bij de welzijn en de jeugdzorg, omdat het niet goed gaat in Nederland. De kinderen worden doorgeschoven van de ene therapeut naar de andere therapeut, van de ene psycholoog naar de andere psycholoog. Moeten wel 10 keer hun verhaal doen, op een gegeven moment denken de kinderen ook, nou laat maar. Bekijk het maar. Ik heb geen zin om voor de tiende keer mijn verhaal te moeten doen. En te vertellen hoe rot ik het vind dat mijn ouders gescheiden zijn. Hoe rot ik het vind dat mijn vader me geslagen heeft. Of er sprake is van incest is geweest of misbruik of whatever. En die kinderen zijn depressief. Die kinderen willen dood. Heel veel jongeren denken ook aan suïcide, aan zelfmoord. Allemaal van dat soort dingen. En als Jezus dan zegt, heb je naaste lief als jezelf. Kun je het aanvoelen dat die boodschap dan eigenlijk niet binnenkomt. Dan moet iets anders gebeuren. Mensen moeten komen tot Jezus, ontdekken dat hij van hen houdt. Dat er liefde is vanuit God, barmhartigheid is van God. En dan ontstaat er een verandering in het hart van iemand. Als iemand tot wedergeboorte komt, Gods geest in het leven van iemand komt. Dan denk ik, hè, er is iemand die van mij houdt en me accepteert en herkent. En tegen mij zegt, jij bent mijn kind, jij bent mijn geliefde kind. Dan ontstaat er de mogelijkheid om je naaste lief te hebben als jezelf. En beide horen bij elkaar. God wil dat het niet gescheiden werelden zijn. Hij wil niet dat de kerk losstaat van de wereld waarin wij staan. God wil niet dat de kerk maar helemaal lekker op zichzelf wat is. Midden in de stad, midden in de cultuur. En wij hebben een boodschap, lieve mensen, aan zoveel jongeren, aan zoveel mensen die gebukt gaan onder trauma's, onder een negatief zelfbeeld, die kapot zijn gemaakt op het gebied van seksualiteit. Noem al dat soort aspecten maar op. Daar heeft de kerk een boodschap in. Goed geantwoord, zegt Jezus tegen de wetgeleerden. Klopt. God lief hebben met alles wat je hebt en het verlengde daarvan ogenblikkelijk je naaste als jezelf. Doe dat, zegt Jezus. En je zult leven. Nou, dat is makkelijk, hè? Maar de wetgeleerden, die knijpt hem. Daar staat, hij wilde zichzelf rechtvaardigen. En hoe doe je dat? Met de vraag aan Jezus, en wie is dan mijn naaste? In het Jodendom leefde de opvatting op een gegeven moment dat je naaste, dat zijn dan echt ook al exclusief je eigen Jodengenoten. Dus in ieder geval niet de Samaritanen. Ook niet de heidenen. Dat zijn de vreemdelingen. Dat is interessant. Maar Jezus liet al zien in de bergreden dat als het gaat om de vreemdelingen, of degene zelfs die onze vijanden zijn, wat moeten we doen met onze vijanden? Wat leerde Jezus? Liefhebben. Dus Jezus laat al zien dat het exclusief grenzen trekken, zeg maar, wie wel en wie niet, dat niet iets is wat past in het koninkrijk van God. Maar die man die wil zichzelf rechtvaardigen. Ik denk van nou, als ik dan het exclusief maak, het is ons clubje, dan kan ik in ieder geval vertellen van nou, ik heb wel degene lief die ik moet lief hebben. Namelijk, dat zijn mijn naasten, mijn letterlijke naasten. Dat zijn mijn mede-Jodengenoten waarmee ik op Sabbat naar de synagoge ga. Dat zijn de Joodse jongens en Joodse meisjes, dat zijn de Joodse vrouwen, noem maar op. Maar dat is ons kent ons. Daarmee kom ik wel in de hemel, daar zal God wel blij mee zijn, in die zin. Wie is mijn naaste? Wie moet ik lief hebben? En u zult straks zien dat de vraag wordt omgedraaid door Jezus. De vraag is niet wie is mijn naaste? De vraag is voor wie kan ik een naaste zijn? En dan komt er een gelijkenis. Een man, kan iedereen zijn. Kan u zijn, kan ik zijn. Ging van Jeruzalem naar Jericho. Nou, u weet, Jeruzalem ligt heel hoog. Hoog in de bergen. De Godstad, de tempel staat er. En Jericho ligt heel laag. Ligt beneden NAP, om het maar heel netjes even te zeggen. Dus het is ook letterlijk van boven naar beneden. Jericho, Jozua, leest u het maar eens na. De stad die niet herbouwd mocht worden nadat Jericho omvergeworpen was. De muren van Jericho waren ingestort. U kent het verhaal allemaal, hè? Was ingenomen, de stad mocht niet herbouwd worden. Vervloekt eigenlijk, dat is ook gebeurd. De stad is herbouwd, maar degene die dat deed, zijn zonen, hebben het leven moeten bekopen. Eigenlijk kun je zeggen, de man gaat verkeerd. In plaats van dat je naar boven loopt, naar Jeruzalem, loopt deze man naar beneden. Hij loopt naar Jericho. Hij loopt naar de stad die niet herbouwd mocht worden. En wat gebeurt er? Hij valt in de handen van rovers, die trekken hem de kleren uit. Nou, als er iets beschamend is als je kleren worden uitgetrokken. Ik denk dat niemand dat van ons zou willen, toch? Dan lig je er naakt. Nou, dat wil je niet, daar schamen wij ons voor. Ze brengen hem slagen toe en laten bij hun vertrek hem half dood liggen. Een kwestie van tijd, lieve mensen, en de man is dood. Een kwestie van tijd. Is dit uw verhaal? Het was in ieder geval mijn verhaal. Ik was ook niet op weg naar Jeruzalem. Ik was op weg naar Jericho. En niet letterlijk, maar geestelijk wel. En op die weg die wij mensen vaak gaan, want het kan zomaar een mens zijn, zegt Jezus, krijg je klappen. Iedere mens krijgt klappen in het leven. Iedere mens maakt dingen mee waarvoor hij zich schaamt. Iedere mens merkt in zijn leven een stuk onbarmhartigheid, hardheid. Want ze geven hem meppen, ze slaan erop los, deze rovers, en laten hem halfdood liggen. Iedereen, denk ik ook, die hier vanmorgen zit, en de ene kan het misschien meer vertellen dan de ander, kan vertellen over de klappen die je in het leven meekrijgt. Van andere mensen, die jou beschadigen, die jou pijn hebben gedaan, die iets hebben onthuld over jouw leven waarvoor jij je schaamt. Dat kan zijn dat iemand daar iets over vertelt, of maar gemeen is, over jou roddelt, noem maar op. Maar ten diepste laat dit zien de onmacht van deze mens om er iets aan te doen. Hij ligt er half dood, het is een kwestie van tijd en hij is dood. En het verhaal laat zien dat deze mens niet in staat is om zichzelf weer op te doen staan, om het zo maar te zeggen, en er iets van te maken. Het lukt hem niet. Je ligt daar. En eigenlijk geldt dat voor ons allemaal. Voor iedere mens is het zo. Iedere mens heeft de neiging van nature om in plaats van naar God te gaan, om eigenlijk van God af te gaan. Om in plaats van de tempel te gaan naar de stad die niet herbouwd had mogen worden. Van de zegen naar de vloek. En je wilt het misschien niet, maar het gebeurt wel. Omdat we te zwak zijn, omdat we te zondig zijn om daar verandering in te brengen. En onderweg in het leven krijg je klappen. En is er schaamte. Diepe schaamte. En ben je beschadigd. Je bent verwond. En je wilt wel anders, maar je kunt niet anders. Dat is het beroerde. Het is een kwestie, dan ga je dood en dan. Kun je dan bij God binnenwandelen? Kun je dan de hemel inkomen? Nou, is nog wel even de vraag. Dat is nog wel even de vraag. Je gaat dood. Je gaat dood. In mijn studententijd, toen ik dit gedeelte uitgelegd kreeg, was dat voor mij de eye-opener. Ritske, dat is een kwestie van tijd, jongen. En dan ga je dood. En dan? En dan? Ja, en dan? Dat is een goeie nee. Dan kon het wel eens afgelopen zijn. En dan ben je verloren. En dan kom je helemaal niet in de hemel met je goede gedrag. Gelukkig zijn er theologen, zijn er mensen die in de kerk komen. Want je zult maar priester zijn en dan ben je natuurlijk goed bezig, toch? Toevallig, toeval bestaat nog, kwam er een priester langs op diezelfde weg. Ook van boven naar beneden, hè? Let er maar eens goed op. En toen hij hem zag, ging hij aan de overkant voorbij. En ook een leviet doet dat. Kennelijk kan dat. Kennelijk kun je als priester en leviet een dienst hebben gedaan in de tempel. Want we weten uit de buitenbijbelse geschiedschrijving, overigens ook al vanuit de Bijbel, dat heel veel priesters en levieten in Jericho woonden ondertussen. Gek genoeg, daar woonden ze. En ze hebben dienst gedaan in de tempel, ze hebben iets van God gezien, maar kennelijk kan het dus dat je daar geweest bent en dat je onderweg iemand ziet die daar ligt en daar toch aan voorbij loopt. Kennelijk kan het dus dat je naar de kerk gaat. En dat je daar mooie liederen zit te zingen ook nog, uit Opwekking of Johannes de Heer of noem het allemaal maar op. En je gaat naar huis. En maar de mensen die werkelijk beschadigd zijn en kapot zijn, dat je ze niet ziet en eraan voorbij gaat. Dat is wat. Jezus zegt dat. De priester notabene, die doet dienst in de tempel. De leviet notabene, Wat is er aan de hand met deze mensen? Wat is er aan de hand met hun hart? Gij zult de Heere uw God lief hebben. Lief hebben. En de naaste lief hebben. Wat is er aan de hand met hun hart? Of heb je een mooi religieus voor elkaar? Dus je kunt naar een baptiste gemeente gaan, evangelische gemeente, pinkste gemeente, hervormd, noem alles maar op, gereformeerd, et cetera, et cetera. Het kan allemaal. Je kunt goed in de dienst staan van God en toch het volledig mis hebben. Wow. Dat is wat. Dat is wat. En je ziet het niet. Hij zag hem en hij gaat aan de overkant, gaat hij voorbij. Maar een Samaritaan, let op wat er staat, die op reis was. Er staat niet dat die Samaritaan van Jeruzalem naar Jericho ging. Die Samaritaan is reizende. Die man is reizende. Die kwam in zijn buurt, staat er dan. En toen hij hem zag, was hij met innerlijke ontferming over hem bewogen. Hé, dat is speciaal. Met innerlijke ontferming bewogen. Lucas beschrijft, helemaal in het begin van zijn evangelie, dat Zacharias de lofzang doet. En in hoofdstuk 1 staat er dan dat er een profeet zou komen, vers 77, om zijn volk kennis van de zaligheid te geven in de vergeving van hun zonden. Let u daar nou op. Door de innige gevoelens van barmhartigheid van onze God, waarmee de opgang uit de hoogte naar ons omgezien heeft. Kunt u zo snel volgen als ik het zeg? Dus, door de innige gevoelens van barmhartigheid van onze God, waarmee de opgang uit de hoogte, dat is God zelf, naar ons omgezien heeft. Dus God is de barmhartige. God heeft barmhartigheid over ons. En zo heeft hij ook naar ons omgezien, zegt Zacharias hier door de Heilige Geest. En als Mozes op een gegeven moment, u kent dat verhaal, als Mozes op een gegeven moment na het gouden kalf en alle toestanden daaromheen, op een gegeven moment vraagt om de Heer te mogen zien, dan komt de Heer en is Mozes in zo'n, die is in zo'n grot, zeg maar. Je hebt het wel eens gelezen, toch? Dan komt de Heer voorbij. Heb je het wel eens gelezen? En dan roept de Heer zijn naam uit. In Exodus 34. En daar staat er op een gegeven moment, ik zal even citeren waar het precies staat, Exodus 34, even kijken, even spieken hoor, ik moet even het juiste vers even erbij hebben. Vers 6, hè? Ja, heel goed. Toen de Heere bij hem voorbij kwam, riep hij: Heere, Heere, God, en dan komt het, barmhartig en genadig. Eerste woordje is barmhartig. Ziet u dat? Barmhartig en genadig, geduldig en rijk en goede tierenheid en trouw. Dus die Samaritaan, die is bewogen, die laat iets zien hoe het hart van God klopt. En als het goed is, als jullie christenen zijn, zoals we hier vanmorgen in deze zaal zitten, hier in Vraneker. Als wij christenen zijn, dan zouden we iets moeten hebben leren kennen van het vaderhart van God. Dan zouden we iets moeten kennen van wie God is in zijn wezen. En dan zouden we zelf als kinderen van God ook meer op hem moeten lijken. Toch? En deze Samaritaan, schokkend voor de Jood, want God werkt soms op een hele aparte manier, maar dat wisten we al, dat zagen we ook al in Exodus, bij Mozes zelf. Want Mozes had zijn leven te danken aan die Egyptische prinses en die twee vroedvrouwen, waarbij het Jodendom zelf zegt, dat waren twee Egyptische vroedvrouwen waarschijnlijk, Pua en Sifra, niet eens Hebreeuws. Dat is interessant om daarover na te denken. God werkt soms door niet-Joden heen om ze op te scherpen van, hé, mijn genade is nog groter dan jullie denken. En hier is het een Samaritaan. Innerlijk met ontferming bewogen. Heb ik dat nog? Is mijn hart nog bewogen over mensen die kapot zijn? Beschadigd zijn? Weet u wat de kerk zo slecht heeft gedaan? Met vingertjes zwaaien. Wij zijn zo goed geweest in veroordelen. Door te zeggen van ja, maar het is ook je eigen schuld. had je maar niet zo stom moeten zijn om naar Jericho moeten lopen. Je weet toch dat reizen gevaarlijk is onderweg. Je weet toch dat er rovers zijn onderweg. Dat wist je toch. Kom op, hé. Laten we even eerlijk doen. Toch? De kerk is goed geweest in veroordelen. Maar slecht vaak in barmhartigheid. Dat is het. En Jezus hier laat zien dat deze Samaritaan, die eigenlijk Jezus zelf is, met innerlijke ontferming bewogen is. Hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden, giet er olie en wijn op. Dat is een prachtig beeld, olie, een prachtig beeld van de Heilige Geest. En de wijn staat ook voor het bloed van Jezus, wat reinigt. Vergeving, verzachtend. Maar ook reinigend, hè? Olie is verzachtend en wijn is reinigend. Hij tilt hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgt hem. Lieve mensen, als jullie dat gaan doen hier in Vraneke, als jullie dit gaan doen, want Jezus heeft het heel vaak over doen hier in dit gedeelte, dan krijg je allemaal beschadigde mensen binnen. Dat gaat jullie wat kosten. Het kost je tijd, het kost je energie. Het is ook wel risicovol, want ja, voor hetzelfde geld liggen er nog steeds van die rovers in de struikgewassen naar je te kijken. Kan, hè? Je weet het maar nooit. Misschien loop je zelf nog een klap op, kan ook maar zo. Het gaat je wat kosten. Maar dit is wel het hart van het evangelie. En jullie zijn hier geplaatst in Vraneker om iets te laten zien van wie God is. En God is barmhartig en genadig en groot van trouw en geduldig. En deze Samaritaan, die ziet de gebroken mens en hij verwijt hem niks. Die Samaritaan die zegt in eerste instantie ook helemaal niks tegen deze man. Hij doet alleen. Hij verzorgt hem alleen. Hij is troostend en verzachtend en ook reinigend. Hij verzorgt hem helemaal. En brengt hem uiteindelijk ook naar de herberg toe. Nou, de herberg zou je ook nog eens een keertje kunnen zien als een plek waar de kerk eigenlijk is. De herberg, de kerk is een herberg voor al die mensen die kapot zijn. En die mensen die komen hier en wat merken ze? Hier is een plek van genade. Dat is ook altijd wat Paulus begint in zijn brieven. Genade zij jullie en vrede van God onze Vader en onze Heer Jezus Christus. Waarom doet Paulus dat? Omdat hij weet dat er allemaal beschadigde mensen binnenkomen. Mensen uit een heidense cultuur. Mensen die andere dingen hebben meegemaakt. Op gebied van seksualiteit was in die tijd ook afschuwelijk. Met tempelprostitutie en heidense feesten, noem alles maar op. En Paulus wist, dit zijn mensen die de liefde van God nodig hebben. Daarom begint hij zijn brieven met altijd te zeggen, genade zij jullie. Jullie hebben genade nodig en je krijgt het ook van God. En vrede, shalom van God, onze Vader, onze Heer Jezus Christus. Daar begint Paulus mee. Dat is wat het hart van Vader doet. En die mensen komen hier binnen en die mensen zijn beschadigd. En wat merken ze hier bij de Vrije Baptistengemeente in Vraneker? Wat is dit heerlijk. Dit is een plek van liefde. Dit is een plek van genade. Dit is een plek waar ik herstel kan ontvangen. Verzorging kan ontvangen. Wanneer ik weer een mens word naar Gods beeld. Een man of een vrouw wordt naar Gods beeld. En deze Samaritaan die verzorgt hem. Die geeft aan de waard alles wat nodig is. En dan zegt hij erbij. Zorg voor hem en wat u verder aan kosten maakt zal ik u geven als ik terugkom. Nou, wie komt er nou terug? Jezus. Daarmee geeft, als de herberg de kerk is, dan geeft Jezus alles aan de waard van de herberg wat nodig is om voor de beschadigde mensen te zorgen. Daarom hebben wij de gaven van de geest ontvangen. Wat denkt u anders? Daarom hebben wij de vruchten van de Heilige Geest ontvangen. Wat dacht u anders? En de vruchten van de Heilige Geest, nou u kent het bekende rijtje uit de Galatenbrief wel, ik zal het u nog één keer even voorlezen. Misschien kent u het zelf wel uit uw hoofd. De Galatenbrief, daar zegt Paulus dit op een gegeven moment. En dat gaat ook over het verschil tussen wet en dat soort zaken allemaal. Maar de vrucht van de Geest is echter als eerste, wie kan het noemen? Liefde. De vrucht van de Geest is liefde, zegt Paulus. Waarom denkt u? De tweede is blijdschap. Ah, dat hebben mensen nodig, want er is zoveel depressiviteit in Nederland. Er is vrede, de derde. Geduld, ja, dat heb je nodig. Je hebt geduld nodig met mensen, echt waar. Vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Dat zijn de vruchten van de geest. Dat zijn de karakters die in jullie worden uitgewerkt. En daarnaast geeft God 1 Korinthe 12 de gaven van de geest. En welke gaven krijgt u allemaal? Nou, ik lees die gewoon voor, dan hebt u hem allemaal scherp voor vandaag. En er zijn verschillendheid, zegt Paulus dan, verscheidenheid van genadegaven. Mooi hè? Genadegaven is het vertaald, charismata. Het is dezelfde geest, het is verscheidenheid van bedieningen, het is dezelfde Heer. Er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God die alles in allen werkt. Nou, wat dan? Aan een ieder echter wordt de openbaring, mooi hè, aan een ieder hè. Hallo, bent u wakker hè? Vrijbaptisten hier in Vraneker hè? Bent u wakker? Aan een ieder echter wordt de openbaring van de geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander, zegt mijn herziene Statenvertaling hier. Want aan de een wordt door de geest een woord van wijsheid gegeven, hebben we nodig. En aan de ander een woord van kennis, hebben we nodig. Door dezelfde geest. Een ander geloof. Kom op, we hebben geloof in de situaties. Niet wanhoop. Door dezelfde geest. Een ander genadegave van genezingen. Hebben we nodig, want hier komen beschadigde mensen binnen. En door dezelfde geest. En een ander de werking van krachten. Hebben we nodig. Een ander profetie. En wat doet een profetie? Bemoediging. Onder andere, 1 Korinthe 14, leest u maar na. En een ander het onderscheiden van geesten is ook belangrijk. Want mensen komen binnen met van alles nog wat behept. Mensen zijn nog lang niet vrij op heel veel terreinen. Er moet een bevrijding plaatsvinden. Nou, onderscheid dat maar eens. Dat is nodig. En een ander heeft allerlei taal of tongen. Maar tongen is goed in de gemeente. Maar als het in een gemeente plaatsvindt, moet het ook uitleg zijn van tongen. Dat staat er ook bij. Een ander krijgt de uitleg van tongen. Al deze dingen echter werkt één en dezelfde geest die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals hij wil. En het is tot opbouw van elkaar. Dat is wat de Samaritaan geeft aan de waard van de herberg. Ik geef alles wat je nodig hebt totdat ik terugkom. Dus je moet niet zeggen, we zijn er nog lang niet klaar voor, Ritske. We zijn maar een kleine gemeente. We zijn een beetje vergrijsd. We zouden eerlijk zijn vanochtend, hè? Ja, toch? Dus we zeggen de dingen gewoon maar zoals het is. Dat moet je niet zeggen. Je moet zeggen op grond van het woord van God. Zeg, Heere, dank u wel. Dat u ons twee penningen hebt gegeven. U hebt ons twee penningen gegeven, dat is genoeg. En als er nog iets tekort komen, wat u verder nog aan kosten maakt, zal ik u geven als u terugkomt. Dat is mooi, hè? Ja, twee penningen. De gaven van de geest, de vruchten van de geest, je kunt ze op allemaal niet toepassen. Twee penningen, misschien is het zelfs al 2000 jaar. En mogen we de wederkomst van de Heer verwachten. Dat is ook een leuke gedachte, hè? 2000 jaar. En de Heer geeft alles wat nodig is. En dan komt hij terug. Nou ja, denk er maar eens over na. Huh? Maar dat is het, hè? Dus je moet niet zeggen, ja, we zijn er niet klaar voor. U moet zeggen, Heer, dank u wel dat we alles gekregen hebben wat nodig is. En kom maar op met die mensen. En dan bent u reizende. U bent reizende, dat is wat u aan het doen bent. U gaat naar uw werk en als je gepensioneerd bent, dan ben je daar eens. En je bent dan daar eens. En je zit bij je familie of je zit bij een vrijwilligersproject hier in het dorp. Of je vangt Oekraïnse vluchtelingen vang je op. Of whatever, maakt niet uit. Je bent gewoon lekker aan het reizen. En onderweg kom je van alles en nog wat kom je tegen. Dat is het. En je bent vol van de liefde van God. En als je dat nog niet zo ervaart, geef niks, want je bent hier. Hier is de plek om te groeien naar die geestelijke volwassenheid. We sluiten af. De vraag is, moet u even opletten, wie van deze drie, priester, leviet, Samaritaan, denkt u dat de naaste geweest is van hem die in de handen van de rovers gevallen was. Dat is even een ander, hè? Wie was dan de naaste van degene die daar lag? Die wetgeleerde die vroeg, ja, wie is dan mijn naaste? Jezus draait hem om. Wie is nou de naaste geweest van degene die daar lag? Anders gezegd, kun je jezelf de vraag stellen, voor wie kan ik een naaste zijn? Voelt u me aan? Dus niet vragen van, en wie is dan mijn naaste? Want dan heb je altijd de neiging om exclusief te gaan denken. Want dan denk je, nou het liefst is mijn naaste degene die wel, nou ja, een beetje comfortabel in mijn omgeving zit, zeg maar. Hè? Maar dat is een gedachte waar Jezus radicaal mee afrekent. Voor wie kan ik een naaste zijn? En het antwoord van de wetgeleerde klopt, dat is degene die hem barmhartigheid heeft bewezen. Dat is het. Dat is jullie roeping. Jullie roeping is om barmhartigheid te bewijzen. Aan elkaar en aan de mensen die je tegenkomt, terwijl je al reizende bent hier in deze wereld. Zo is het. En als mensen dan vragen, en waar gaat de reis naartoe? Dan zeg je, ja, dat weet ik niet. Ja, natuurlijk weet je het wel. Natuurlijk weet je het wel. Maar eigenlijk weet je het ook weer niet. Want je bent gewoon aan het reizen. En je komt van alles nog eens tegen. Zo leidt God je weg. En dan zegt Jezus tegen hem, ga heen en doet u, komt hij weer hè, en doet u even zo. Want in het Jodendom heb je het Hebreeuwse woordje dabar. En dabar betekent woord. Dat betekent ook daad of zaak. En wij halen die dingen vaak nog uit elkaar. Maar in Gods woord is dat hetzelfde. Doe dat, zegt Jezus. En leef. Amen. Amen.